Hooglied 4 en daarvan het 16e vers, waar we een ogenblik met elkaar bij hopen stil te staan. En waar dan opgetekend staat: ontwaak de noordenwind en kom gij zuiderwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. En we zetten daarom boven de prediking wet en evangelie en staan hier stil bij de ontdekkende wet, dat is de noordenwind. En in de tweede plaats een verkwikkend evangelie, dat is de zuidenwind, waardoor ook de vruchten vanuit in de hof, maar ook de vruchten vanuit Christus gevonden zullen worden. Ik denk, jongens en meisjes, als ik aan jullie de vraag zou stellen: toen Adam en Eva in het paradijs waren, hoe wisten zij dat de Heere daar was? Hoe hoorden zij de stem van de Heere in de hof? Ik denk dat jullie dat best wel weten als ik het zeg. Dan zeg je, oh ja, oh ja. Hoe wist Adam en Eva dat de Heere er was? Wel, dan staat het zo eenvoudig, staat het opgetekend aan de wind des daags. Als daar zo'n zachte wind door de hof kwam, dan wist Adam en Eva, de Heere is daar. En na die tijd was de Heere niet in die zuizende wind, toen Adam en Eva de hof uitgezet waren. Zeker, er waren stormwinden en alles nog meer die de Heere kon gebruiken, maar daarin was het niet dat de Heere zijn nabijheid betoonde, dat de Heere nog naar Adam en Eva en naar jou en mij, lieve kinderen, nog kon omzien. Dat is wat. Dat is wat, dan kon de Heere zich niet meer openbaren. Dan was het dat de Heere moest zeggen: ik kan die jongen, ik kan die meisje, ik kan die dominee niet aanzien. Heb je dat wel eens begrepen? Heb je het wel eens begrepen? Papa en mama hebben het gezegd. Bij de doop vond allerhande ellendigheid, de verdoemenis onderworpen. Mijn kind ligt verloren. God kan mijn kind, zo lief als je ook was, in de armen van moeder, God kan dat kind niet aanzien. Is het daarbij gebleven? Nee, dat weten jullie wel. Wie is er nou gekomen om te zorgen dat God weer naar jou kan omzien? Dat God weer zichzelf bekend maakt dat hij er is? De Heer Jezus, hè? Want dan gaat het in dat Bijbelboek waar we vanmiddag een ogenblik bij stilstaan, gaat het ook om de Heer Jezus. Nou is het dat de Heer Jezus een weg gegaan is en dat hij alles volbracht heeft en dat hij toen ten hemel gevaren is en dat hij het gezegd heeft: Vader, er hoeft nou niks meer bij. Nu heb ik voor die jongen, voor die meisje, voor dat meisje heb ik nou alles verworven. En weet je wat de Heere God toen gezegd heeft? Wel, dan kan ik weer naar dat jonge meisje omzien. Dan kan de Heer weer laten horen dat hij er is. En weet je wanneer dat gebeurd is? Hebben jullie pas bij stilgestaan? Met Pinksteren. En wat lezen we met Pinksteren? Dat daar nou was in dat huis een geweldig gedreven wind. De Heer zegt: ik ben er weer. Ik kan weer met jou van doen hebben. Ik kan weer naar jou omzien. Omdat daar de Heer Jezus alles heeft verbracht. Dus jullie begrijpen wel, zonder de Heer Jezus kan God ons niet aanzien. En buiten de Heer Jezus kunnen wij nooit tot God komen. Wat hebben we dan nodig? Dat we de Heer Jezus mogen kennen. Dat we mogen weten, zo heel persoonlijk, dat hij ook mijn zaligmaker is. En dat hij daarom ook zijn handen heeft uitgebreid naar een jonge meisje, ja, zelfs staat er een zuigeling. Kent die psalm wel, hè? Uit de mond van kinderen en zuigelingen heb ik mijn lof bereid? Is het in jouw leven te zien, lief kind? Is het in jouw leven te zien? Is het in jouw leven te horen? Dat je de Heer Jezus mag kennen, dat je het eigendom van de Heer Jezus geworden bent. Of trekt de wereld zo erg? Zijn er zoveel dingen in de wereld waar je hart zo naar uit kan gaan? Och, bid dan maar, Heere. Heere, wilt u mijn zaligmaker zijn? Heere, geef mij daarom een nieuw hart om te leven tot uw eer en om u te bedoelen. En houd u me dan met beide handen vast. Zullen we doen? Zij er nou om bidden? Elke keer weer opnieuw. En dan weet ik niet hoe oud jij zou worden. Ik weet van mezelf ook niet. Hoef ik niet te weten. Maar één ding moet ik weten. Dat ik nou mag weten wie de Jezus voor mij geworden is. En wat hij voor mij nou allemaal gedaan heeft. En dat ik, zoals ze straks al zeiden, nou een schaap en jij een lam zou mogen zijn. Van die grote kudde waarover de Jezus, zoals hij het zelf zegt, als een herder gesteld is. Zou je het nou niet vergeten? Zou je er nou om bidden? Elke keer. Heere, doe zo ook aan mij. Gemeente, u begrijpt dat dat hooglied wat door Salomo beschreven is, nou niet een liefdesverhaaltje is tussen Salomo en Sulamiet. Ik denk als dat geweest zou zijn, dat dan heel dit boek niet in de Bijbel opgenomen zou zijn. Trouwens, het blijkt ook uit dit boekje dat er door Salomo zaken genoemd worden die alleen ook geestelijk verstaan zouden kunnen worden. En daarom zijn we er ook van overtuigd dat Salomo nou een beeld uit het dagelijks leven genomen heeft om uiteindelijk daarin ook het geestelijk leven te tekenen. En dat Salomo daar gekomen is om naar een Sulamiet om te zien. U kent, neem ik aan, dat gedeelte, hoofdstuk 1. Een Sulamiet die zwartachtig is. En in die tijd een zwartachtige kwam nooit in het paleis. Dan moest je eigenlijk in en in wit zijn. Waarom vrouwen in die dagen zich blanketten. Wit maken. Tegenwoordig maken we een bruinsel. Ik heb een drogisterij gehad. En dan in het voorjaar, dat was een goed zaken doen. Want dan was het dat die vrouwen van dat zelftandspul moesten hebben om er wat bruiner uit te zien. Wel, we zouden kunnen zeggen, een drogist in die tijd verkocht dat net niet, maar blanketsels. Toen was het dat je zo blank mocht uitzien. Een vrouw die dit niet was, moest erop rekenen dat ze nooit in het paleis van de koning gebracht zou worden. Dat is ontdekkend. Dus deze Sulamiet, als ze in Jeruzalem komt en daar die dochter van Jeruzalem ziet, weet dat er voor haar geen enkele plaats zal zijn dat ze ooit in dat paleis gebracht zou worden, dat ze ooit de vrouw van Salomo zou kunnen worden. En wat is dan het verwonderlijke? Dat nou Salomo, als hij uit het paleis komt en daar staan die dochteren van Jeruzalem geblanket. En er staat die ene zwartachtige vrouw. En dan is dat Salomo die ene toe gaat. Die ene opzoekt. En zijn liefde aan die ene betuigt. Zij zegt het zwart en hij zegt toch lieflijk. Wel, u begrijpt, daar hebt u nou het beeld van de kerk. De meerdere Salomo die het paleis verlaten heeft om niet van die lieve aardige rechtzinnige mensen op te zoeken, maar die nou dat heiligdom verlaten heeft om zwartachtig op te zoeken. Dat heeft hij ook zelf gezegd, hè? Ik ben niet gekomen voor rechtvaardig, maar ben gekomen om goddelozen te rechtvaardigen en zondaren te bekeren. Aangrijpend. Want dat betekent dat we, als we onszelf leren kennen, moeten weten dat we er nou zo eentje zijn. En dan niet met mijn verstand, want dat kan ik gemakkelijk zeggen. De beleving van mijn hart. Ik ben zo'n man, ik ben zo'n vrouw. Maar dan mag je ook dat hand op dat woord leggen. En dan mag je ook zeggen, dan bent u voor mij gekomen. dan moet u niet schromen. U mag met Gods eigen woord tot God terugkeren om het tegen de Heere te zeggen, u hebt het gezegd. Want in uzelf zijt wel eens niets, een zwartachtige komt er niet. Maar het is door Christus die daar komt als een Salomo uit het paleis en nou die Sulamit, zoals die vrouw heet, opzoekt. En dan ziet u dat leven van Sulamit getekend met de ups en downs, zeggen we dan. De hoogte en de diepte in het maatschappelijke, in het natuurlijke, maar daarin getekend het geestelijk leven. Als u het Bijbelboekje Hooglied eens zou doorlezen, dat moet u doen hoor. Ik weet wel, het is niet het gemakkelijkste. Maar daar liggen nou de geestelijke lessen in die Salomo geeft, die ook zelf geleerd heeft. En dan ziet u dat die Sulamit vol verwondering mag bemerken dat Salomo naar haar omziet. Maar dan zijn er ook die momenten in het leven van een Sulamit dat ze de deur weer dicht doet. Staat er bijvoorbeeld, klopt aan de deur. En dan heeft ze de argument, ik lig net op bed en ik heb mijn voeten gewassen en allerlei uitvluchten en ze laat hem kloppen en dan gaat hij weg. En dan uiteindelijk is het toch dat ze opstaat en dat ze in haar hart gevoelt dat ze hem heeft laten staan en dan gaat er weer een gemis komen. Dat is nou de kerk ook, die ups, de hoogten van zijn nabijheid en de diepte door omstandigheden dat zij hem kwijt is. En dan is het uiteindelijk, en dan komen we bij ons hoofdstuk terecht, dat nou Salomo gaat spreken over hoe hij nou deze zwartachtige vrouw ziet. Want lieve mensen, het gaat er niet om hoe wij ons zien en vinden dat God ons moet zien. Want dan heb ik best nog wel een waslijstje, dat vindt dat God me moet zien als een aardige man. Als een oppassende dominee, die probeert zijn best te doen en wat hebben we allemaal niet meer. En gooi maar in de kliko. Maar het gaat erom dat erom gaat, hoe ziet God ons nu? Hoe ziet God u? Hoe ziet God jou nu? Wat is het dat de Heere van u, van jou en van mij zou moeten zeggen? En dat is nou het wonderlijke, en dat hebben we daarom er ook bij gelezen. En dat nou hier Salomo, die grote koning, over dit eenvoudige meisje, waarvan het eenvoudige meisje wat gaat zeggen, wat we gelezen hebben. Eigenlijk zegt Salomo, er zijn geen woorden te vinden, geen beelden te vinden, om uit te drukken hoe hij nou die Sulamit, die zwartachtige, hoe hij die ziet. Allemaal beelden vol liefde. Zo ziet hij haar aan. En zo is als het ware zij geworden door hem. En als ze dan heeft aangehoord hoe Salomo haar ziet en hoe lieflijk en Salomo hiervan haar spreekt en die beelden daartoe gebruikt, dan is het uiteindelijk dat ze tot de bede komt, Heere, houdt u mij dan maar vast, ontdek mij elke keer weer aan mezelf wie ik ben, omdat des te groter het wonder zal worden dat ik uit hem vruchten mag voortbrengen. En daarom, gemeente, is het ook niet voor niets dat onze catechismus begint met het stuk van de ellendekennis. We willen er eigenlijk niet aan, en ik begrijp het best, want het is ook niet aangedaan als er van mij verteld gaat worden wie ik ben en wat ik allemaal gedaan heb, dat het niets gedaan is met me. Dat gaat toch, laten we eerlijk zijn, toch tegen ons vlees in. Ik bedoel het toch, ik ben toch niet als die wereldling, ik ben toch niet als die terrorist die niets en niemand ontziet. Ik ga toch trouwen naar de kerk, ik lees toch in mijn Bijbeltje. Zou God dan helemaal niets goeds over mij kunnen zeggen? Oh nee, gemeente, als het om onszelf gaat en als de wet ons voorgehouden wordt, daarom hebben we er ook boven gezet, wet en evangelie. Met een evangelie. Dan is het dat inderdaad gezegd moet worden. Dat er niets goeds, niets reins aan mij gevonden wordt. Want al heb ik de wet maar in een kleinigheid overtreden. Dan stelt me dat schuldig voor de Heere. Of lieve kinderen, mag ik je eens vragen, heb jij wel eens gejokt? Omdat je bang was voor straf. Omdat je kattenkwaad had uitgehaald en dat mama tegen je zegt, heb jij dat gedaan? Nee, mam, nee. Maar mama kon als je gezicht, als het ware, wel zien dat het anders was. Mijn moeder zei vroeger tegen me, dat deed, het staat op je voorhoofd geschreven. Dus je wist wel, wet overtreden, vals getuigenis, ik heb gejokt. Of heb jij nooit eens iets wat weggepakt, zonder te vragen, wet overtreden. Zie, het gaat maar om die kleine dingen soms. En dan toch is het dat de Heere moet zeggen, vervloekt, aangrijpend. Want wie gemeente van ons kan de wet houden, zegt u het eens, kunt u de wet houden? Zelfs die vrome wetgeleerde moest het dan zeggen dat hij dat niet kon. Hij probeerde er wel onderuit te komen. Wie is dan mijn naaste? Want we proberen altijd onszelf te rechtvaardigen. Maar dat kon hij niet. En daarom is het dat het zo aangrijpend is. En dat is wat nou hier is, dat ook deze Sulamiet als Salomo zo lieflijk over haar gesproken heeft, zo beeldend. Als het ware hij haar heeft voorgesteld. En dan is het uiteindelijk dat deze Sulamiet tot deze bede komt die voor ons ligt. En dan ontwaakt noordenwind. Wat is nou de noordenwind? Wel het beeld, dat kennen wij niet zozeer. Maar bij een Israëliet, zeker in het Oude en Nieuwe Testament, was het noorden en al wat uit de noorden kwam, was eigenlijk duisternis, was donkerheid. Dan was het uiteindelijk dat daar niet alles van te verwachten was. Ook van in de tempeldienst werd dat uitgebeeld. Als daar het offerbloed gebracht werd op het brandofferaltaar en de priester ging naar binnen om het laatste bloed te druppelen op het reukwerkaltaar en dan terug te komen en de schaal leeg te gieten aan de noordzijde van het altaar. Daar heb je het ook weer. Wat was nou de noordzijde? Wel een Jood zei heel eenvoudig, de zon die in het oosten opkomt en in het westen neergaat. En in het noorden komt hij niet. De noorden is de plaats van donkerheid, van duisternis, van oordeel, van gericht. Mag misschien wel even tussendoor. Daarom in die tempeldienst was het ook dat er al elke keer weer gesproken werd. Of ze het verstaan hebben of niet, dat weet ik dan niet. Maar dat er elke keer eigenlijk gesproken werd dat ook Christus zijn laatste bloed zou uitstorten in de duisternis. Als hij als dat lam geslacht is, dan is het dat uiteindelijk dat laatste bloed op dat vloekhout uitgestort wordt. Waar, weten jongens en meisjes ook, in de donkernis, donkerheid. Die drie-eurige duisternis, die daar sprak van dat oordeel. Die sprak van die duisternis, van die donkerheid. En dat is eigenlijk wat dan ook aangegeven wordt hier ook. Dat ontdekkende, dat verstaan zal worden in het leven wie we nou zijn. We zeiden het u straks al. Maar dan moet u er wel op letten. We lezen er misschien omheen, overeen. Staat er dan, kom gij noordenwind. En kom gij zuidenwind. Dat staat er nou net niet. Het staat ontwaakt noordenwind. Dat wil zeggen dat het ontdekkende zal zijn. We hoeven niet te bidden om de oordelen, om de slagen van de Heere. Dat de Heer ons eerst eens veelvuldig geslagen moet hebben. Dat we, ik weet niet wat, hebben moeten ondergaan. Dat er van mij alles afgekapt en afgeslagen zou moeten zijn. Daar hoeft u niet om te bidden. Maar wel dat het levendig gehouden wordt in uw bestaan. Dat u elke keer het wel zult beseffen. En vandaar is het eigenlijk ook dat deze Sulamiet het als het ware zegt, ontwaakt geen noordwind, doe me maar verstaan dat ik van mezelf zwartachtig ben. Dat ik van mezelf nooit in het paleis kan komen. Of we zouden het ook vanmiddag kunnen zeggen, ontdek mij er maar aan dat ik nooit de wet kan houden. dat ik elke dag de wet overtreed. En dat niet omdat God als het ware met die zweep zou moeten komen, met de geestelslagen mij zou moeten neerslaan, maar wel dat we het verstaan. En waarom is dat dan dat deze Sulamiet dat zegt? Wel, gemeente, omdat ze zal leren dat er nooit iets in haarzelf gevonden zal worden. En dat het ook nu nog geldt dat we wel mogen vragen, ontwaak gij noordwind, opdat we verstaan zullen dat er nooit iets in u, jou en mij zal zijn. Want anders worden we die hoogmoedige mensen die denken dat we het zelf moeten doen. We gaan geloven en nemen Jezus aan en weet ik allemaal wat er meer is. Zijn ze wel ontdekt door de noordenwind? Is die wel ontwaakt in hun leven? Om te doen verstaan dat ze van zichzelf altijd nog steeds en tot de jongste, tot de laatste snik toe eigenlijk onder dat oordeel liggen. Ziend op zichzelf. Dat is aangrijpend, ik weet het. En daarom willen we er liever onderuit. Ik sprak laatst een jonge vrouw die kwam naar me toe. Ze zei, dominee, ik heb Jezus aangenomen. Je kind, wat fijn. Wat fijn. Ik zeg, dan heb je zeker wel last gekregen van je zonde en van je schuld. Nou, dat had ze niet. Dat had ze niet. Ik zeg, hoe kan dat nou? Dan ben ik zo onbekeerd als wat, want dan heb ik Jezus niet aangenomen. Ik kom mezelf elke keer tegen. Als ik denk wat ik vroeger allemaal uitgehaald heb, nou, is alleen mijn schuld. Nee, dat kennen ze niet. Ik zeg maar dat je dan elke keer weer tekort schiet, weer, dat het elke keer wordt. Nou, dat kan niet, dominee. Dat kan niet, want er staat in de Bijbel die in Jezus zijn, doe geen zonde. Dus ze kon doen wat ze wilde, dan deed ze geen zonde. Ik zeg, mijn kind, dat leert het woord me niet. Dat leert de catechisme, ja, maar met de catechisme moet je dan natuurlijk niet bij ze aankomen. Ik zeg, maar mag je nou eens een andere vraag stellen? Ik zeg, je hebt Jezus aangenomen, heel eenvoudig. Heeft Jezus jou aangenomen? Heeft Jezus jou aangenomen? Want ik zeg, ik ken ook een stel van die meiden. Die zagen ook naar Jezus uit. En dat hij zou komen. Maar er was een dichte deur, weet je dat? Er was een dichte deur. Die jongens en meisjes kenden die gelijkenis ook wel, hè? Van die dwaze maagden. Die dwaze maagden. Oh, ze zaten ook te wachten met die wijze maagden. Want Jezus, de bruidegom, komt. En wat zagen ze dan eruit? En dan een gesloten deur, voor eeuwige gesloten deur. Omdat ze in wezen hebben ze hem niet nodig gehad. Natuurlijk wilden ze de hemel in. Wilt u ook? Wil jij ook? Maar dan gaat het om, is het nou om Jezus te doen? Is het nou om Jezus te doen? En dat is wat nou die Sulamiet hier ook geleerd heeft. Het is nou alleen maar die bruidegom, die Salomo, waardoor ze alleen ooit nog in het paleis zou komen van zichzelf niet. En daarom ontwaakt, houd dat maar levend. Noordenwind. En dat is een beeld dat begrijpt u wel, dat ook Salomo genomen heeft uit het rijk van de natuur, waar ook die noordenwind was en wat de dingen weggeblazen moesten worden, om als het ware een vlak veld te maken, opdat straks de gewassen zouden kunnen bloeien door de zuidenwind. In het rijk van de natuur hebben we ook beide zaken nodig, maar ook in het geestelijk leven zijn ze daarom beide nodig. Die noordenwind en die zuidenwind, en daarom ontwaakt. Houd dat maar levend in mij. Kom op, staat er ook in het Hebreeuws. Kom maar op. Sta maar voor mij, om er mij elke keer bij te bepalen van die noordenwind. Dus dat is de ontdekking van de wet. En de wet, dat weet u, kan niet zalig maken. Maar de wet is wel noodzakelijk tot de zaligheid. Het staat toch, het is die tuchtmeester niet in Christus, maar de tuchtmeester tot op Christus. Wettische bekering is er niet. U kunt door de wet nooit bekeerd worden. De wet kan u alleen maar vervloeken. Niet anders. Tienvoudig vervloekt. Dat zei de Heer Jezus ook. Je kan op twee manieren proberen zalig te worden. In de eerste plaats is het van genade te leven uit Christus. En de andere is het wat hij tegen de wetgeleerden zegt. Als je het heeft over de naast, God lief te hebben boven alles, de naast zelf, dan doet dat dan. Doet het dan. U kunt zalig worden door de wet als je hem houdt. Wie kan het? We hebben het straks al gevraagd. Niemand. En dat betekent dus dat we door de wet nooit bekeerd kunnen worden. Maar hij is wel nodig om te doen verstaan in mij de zaligheid. Dit ontwaak in mij. Gij noordenwind, opdat ik uitgedreven mag worden tot hem die wel het leven is. En dat is ook hier wat nou Salomo ook in zijn eigen leven heeft moeten ondervinden. En wat u dan elke keer bij Salomo ook terugvindt, dat die beelden gebruikt worden die zo begrijpelijk waren, ook voor de hoorders van zijn dagen. Dat deed de Heer Jezus toch ook? Lieve kinderen, de Heer Jezus deed heel eenvoudige beelden gebruiken. Kon je allemaal begrijpen. Kan een kind begrijpen. Gewoon een beeld uit de natuur. Uit die herder met die schapen, uit die zaaier, dat zaad, noem maar op. En zo is het dat ook Salomo dat nou gedaan heeft, opdat het begrepen zou worden. Dat beeld tussen hem en Sulamiet, waarin die tekent de grote, de meerdere Salomo en zijn bruidskerk. Dus daar valt hij zelf dan ook onder. En dan is het ook dat hij het moet zeggen, ontwaak noordenwind. Houd me levend in mij wie ik ben, opdat ik me niet zou verheffen. Maar tegelijkertijd is er dan wat erachter staat. En kom, gij zuidenwind. Die zuidenwind die toen de tijd ook zo noodzakelijk was. Die zuidenwind die met die warme lucht ook wat wel aankwam. Maar vooral met de regen met zich meebracht. En dat daardoor de gewassen mochten gaan groeien. Buiten die zuidenwind en de wind en de regen die die zuidenwind meebracht, bleef de aarde verschroeid en droog en dor en kon er niets bloeien. Maar dan kom, het is niet ontwaak, maar kom. Dan is het dat inderdaad die noodzakelijkheid gent ging worden van die zuidenwind dat u moest komen. Opdat daar de vruchten op het land gevonden zouden worden. En dat hier nou ook door die Sulamiet het gezegd wordt, kom gij zuidenwind. We zeiden straks al tegen de kinderen, hoe heeft God weer getoond dat hij zijn nabijheid kon betonen, was toch door met Pinkster, door de Heilige Geest. En dat hij daar weer kwam, als die geweldige gedreven wind. Wel, hier is het ook dat deze Sulamiet het nou geleerd heeft, dat die Heilige Geest moet komen. Om in dat ontdekkende wie ik zelf ben, uiteindelijk te doen zien wie Christus is en wat hij voor haar gedaan heeft. Oh, dat is toch het evangelie. Als de wet u heeft moeten doden, dan is niet dat God een punt zegt. Enkel wet prediken is niet naar de schrift. Enkel evangelie prediken is ook niet naar de schrift. We zeggen niet voor niets wet en evangelie. Mag de ene keer wat meer het accent op het een liggen en het andere keer op het andere, dat is waar. Maar het evangelie buiten de wet begrijpt u niet waarom het nodig is. En de wet zonder het evangelie blijft in de put zitten. Er is er geen uitkomst, er is er geen uitzicht. Er is alleen maar de moedeloosheid en de hulpeloosheid en hopeloosheid. En je komt er niet uit. Maar dan is het altijd dat als daar die noordenwind er al ontdekt, dan is het die bede. Kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Dan is het dat daar in die hof, als het ware, dat beeld wat gebruikt wordt. En dat daar nou die zuidenwind komt met die regen. En daar de vruchten en de specerijen bevochtigt. En dat daardoor de wasdom gaat komen. En zo is nou ook in het leven, het geestelijk leven, lieve mensen. Door de Heilige Geest is het dat we inderdaad daar vruchten gaan voortbrengen. Dat we door de Heilige Geest bevochten worden, door dat Heilige Geest dat evangelie mogen kennen. Dat evangelie van vrije genade, dat ik niets kan aanbrengen, maar dat ik ook niets hoef aan te brengen. Omdat daar Hij gekomen is, die zaligmaker die zichzelf gegeven heeft en in mijn plaats wilde staan. Is die in uw plaats komen staan? Is het ook in jouw plaats komen staan? Ik voor u. waar gij de eeuwige dood verdiend hebt, is die zo ook als het ware door het evangelie tot u gekomen. Zie, hier ben ik, ik ben uw heil alleen. En is dat als het ware de Heilige Geest die als die zuidenwind dan komt, en dan niet om zichzelf te brengen, moet u ook opletten. Dat vind je bij die geestdrijverij van onze dagen, vind je dat. Dan moet het allemaal bijzonder worden, handopleggingen, tongentalen. Petrus noemt het zelfs lallen, Jood, dat is lallen. U verstaat er niks van. Wat hebben we allemaal nog niet meer? Nee, als de Heilige Geest komt, dan komt hij als het ware met dat vruchtbare water van zijn woord, waarin Christus voorgesteld wordt, en dat hij het ook zegt, dat hij het uit Christus neemt en Christus verkondigt. Dan komt hij om u te laten horen dat nou het leven, dat nou de vrucht, en dat hij nou alleen ligt in Christus, en dat hij in u niet gevonden zou worden. Zegt Christus toch zelf ook? In u geen vrucht in de eeuwigheid, maar uw vrucht wordt in mij gevonden. En dat is nou wat de Heilige Geest komt doen. Daarom gaat hij nog steeds door, dat ontdekkende werk. En is het ook de Heilige Geest, ook ben ik overtuigd, in dit middaguur hier in ons midden is, om nou dat woord toe te passen aan die verslagen harten, die het niet meer zien zitten, die zichzelf als een sulamiet, als een zwartachter bekennen. Dat hij dan komt om Christus voor te stellen. En degene die mogen kennen, om ze nou te bemoedigen. Om ze te versterken. Want oh, wat kunnen we door omstandigheden soms het zicht weer op hem kwijt zijn. Maar dat hij dan de geest weer komt en dat hij zegt het hoofd omhoog. Om dan maar weer op Christus te zien. Want blijf je op de omstandigheden kijken, lieve mensen, dan gaat het niet door. Dan kan dat die ziekte zijn, dan kan dat je ontslag zijn, dat kan je verkering zijn, dat kan het zakken zijn voor je examen, dat kan, ach, wat kunnen we allemaal niet opnoemen, waarom we naar beneden kijken en waarom het zo donker is in je leven. Dan zie ik niet meer zitten, hoe moet het nou verder, ik weet het niet meer, en dan blijven we maar aan het toppen en je wordt steeds moedelozer. En als er nou niets anders is, dan zegt de wereld, stap er maar uit. Ja, ze hebben niks meer. Ze hebben niks meer. Wat een voorrecht hebben we. Dan zegt die zuidenwind, ja, er is veel meer. Er is voor een, maar dan moet je niet op die omstandigheden blijven zien, maar het hoofd omhoog. Om nou te zien op hem die daar gekomen is, om nou u op te zoeken, zichzelf van u bekend te maken, voor u de weg te ontsluiten. Opdat u ook vruchten de bekering waardig zou voortbrengen. En dat gemeente is ook wat hier nou Sulamit dan ook zegt. Als ze dan vraagt om, gij zuiden, doorwaai mijn hof. Als in specerijen uitvloeien, dat er een geur van mag uitgaan. Dat het als het ware, mag ik het dan zo vertalen, aan mij gezien mag worden. Dat ik niet leef, maar dat Christus leeft in mij. Wordt het aan u gezien, morgen op het werk? Jonge vriend, wordt het aan je gezien, op school, meisje? Wordt het aan je gehoord? En dat inderdaad daar die specerij, die liefdegeur uitgaat. Dan hoeven we niet te gaan preken. We denken wel eens dat we dan altijd maar moeten gaan preken, of helemaal niet. Maar we kunnen soms zo heel eenvoudig ervan zeggen. Mocht gisteren weer van de Heer Jezus horen. En dat vond ik toch zo fijn. Hoef je niet te preken. Mag het zeggen. Of mag een ander het eens op aanwijzen. Gaat niet altijd om preken. Ik had laatst een man, die kwam voorbij, die vroegde zo vreselijk. Dan kan je gelijk van met dat vingertje omhoog gaan. Ik ben naar hem toegegaan. Ik zeg, man, wat ben ik blij dat jij ook een gelovige bent. Ik geloof, ja, Hatsja, want ik hoor je dat je de naam van God gebruikt. Dus dat moet dan wel. Dat was gauw over, want hij liep verder. Maar je hoeft niet altijd te preken, maar zo heel eenvoudig. Een liefdegeur te verspreiden. Goed te spreken van de Heer. Ook als de omstandigheden tegen. Ik zou haast willen zeggen, juist als omstandigheden tegen. Wat gaat u nou doen? Ga je nou zitten klagen? Heeft de Heer het dan verkeerd gedaan? Zeker, het is niet aangenaam. Ik ben ook een paar keer in de afgelopen jaren stilgezet. En was ik het ook niet mee eens. Maar helpt het klagen dan? Oh, dan gaat het een wonder worden als je gaat ervaren na die tijd dat de Heer het nou te goede doet gebruiken, omdat je nou goed van die koning zal spreken. Hij heeft zich niet vergist. Ik had het nodig. Anders gooi je maar door. Maar dan zegt hij, dominee, stop nou eens even. Je denkt dat je het allemaal moet doen en dat je de mensen kan bieden. Stop nou eens even. Jammer heren, nee, niks jammer heren. O gemeente, wat kan het ten goede werken? Juist als er eens de tegenslagen zijn om het te zeggen. En de Heer heeft zich niet vergist. De Heer wil nou dat de goede gebruiken. Zoals het ook in het leven van een Job geweest is en wie meer. Dan is het dat we mogen zeggen. Dat is nou die zuidenwind. Dat is nou die geest des Heren die dan komt. Om het te verstaan. Verwacht het nou toch niet van jezelf. Zit dan niet voor te tobben. En zit niet te klagen en te steunen. Maar dat het nou van hem verwacht mag worden. En dat je van hem mag spreken. Die liefelijke geur dat de specerijen als het ware uitvloeien. En dan gaat u ook naar hem uitzien. Want dat is wat de geest dan ook gaat werken. Dan is het ook dat er uitgezien gaat worden naar die bruidegom. Dat hij zichzelf weer bekend maakt. Dat hij het weer zegt, zie hier ben ik. Of dat u maar met hem zou meegaan, achter hem zou aankomen. En straks in Nieuw Leuzen heb ik hoofdstuk 3 bepreekt. Van Hooglied, het derde hoofdstuk. En daar staat het ook zo prachtig van die koets. Dat is die Shulamiet uit de woestijn komt. En dat je wel zegt, hoe moet het verder? Daar was het vanmorgen avondmaalbediening en vanmiddag heb ik ook gevraagd, hoe moet het verder, lieve mensen, hoe moet het nou verder? Dus ik zeg, kijk, daar staat nou die koets van Salomo om daarin te zitten. Daar staat hij al te wachten. Om de zijne te beschermen, ze mee te voeren. En dat is elke keer weer wat Shulamiet mag ervaren. Hij is er al, ook als jij, als u hem niet ziet. En als u het niet van hem verwacht, dan is hij er al. En dan staat hij al klaar om de zijne te beschermen, te bewaren. Om uiteindelijk zijn bruid thuis te brengen. En dan is het dat ook Shulamiet gaat ervaren. En dat het nou zijn werk alleen is. Want dat is wat ze dan ook beleidt in het laatste. O, dat mijn liefde tot zijn hof. Hè, tot zijn hof. We hebben net met elkaar gelezen, doorwaai mijn hof. Dat zijn specerijen uitvloeien. En nu zegt ze daar in één keer, o, dat mijn liefde tot zijn hof kwamen. En aten zijn edele vruchten. Wel nou, dat is nou de bevinding. Dat is nou het leven. Dat is nou de ontdekking. Dat is nou het werk van die zuidenwind van de Heilige Geest. Die uiteindelijk doet verstaan dat het van hem niet is, dat van mij niet is, maar dat alles van hem is. Zijn hof. Zijn hof. U weet dat het volk Israël daar elke keer bij bepaald werd als er het jubeljaar was. Dat als er een was die veel bezit had en veel had gekocht van misschien wel het land van zijn buurman, omdat hij het niet meer kon opbrengen. En dat die buurman bij hem in loondienst gekomen was. Toen de tijd heet het dan slavendienst. En wat liet de Heer dan merken? Dan was hij met het jubeljaar dat nou die beste man alles wat hij bij elkaar vergaderd had, weer terug moest geven. Hij moest hij zijn slaaf, een slaaf gebruikte, moest hij laten gaan. Zijn bezittingen moest hij zonder geld te vragen teruggeven. En waarom was dat dan? Omdat de Heere nou dat volk Israël elke keer leerde. Er is niets van je bij. Het is al het mijne. De bergen op de beest, hoe staat het er ook niet, zijn mijne. En lieve mensen, dat geldt nog. Wat is er van u, van jou bij? Ja, ik heb ervoor gewerkt, ik heb mijn handen gebruikt, ik heb ervoor gezwoegd. Dag en nacht ben ik bezig geweest om dit te verkrijgen. Mooi, maar is het dan van je? Is het niet een genadegave als de Heer gegeven heeft dat je kracht mag ontvangen om dat te doen? Maar het blijft zijn wettig eigendom en alles wat we hebben. Dat is niet van ons. Maar dat is van hem. Vaders, moeders, uw kinderen zijn niet van u. Ze zijn u in bruikleen gegeven. Om ze op te voeden in de vrezen van Gods naam. En de Heere zal u daarop oordelen. Wat hebt u met mijn kinderen? Wat hebt u met mijn bezit? Wat hebt u met uw eigen bestaan? Wat hebt u daarmee gedaan? En dat is nou wat Sulamiet ook geleerd heeft. Nee, het is wel dat hof waar ze in is en waar de specerij uitvloeit. Maar het is zijn bezit. Dat die komen tot zijn hof. En dat die eet van zijn eigen werk. Want dat staat er eigenlijk, hè. En aten zij zijn edele vruchten. Dat is nou zijn werk alleen. Opdat hij daarvan mag eten. Dat hij zo in ons leven zijn eigen werk mag terugzien. Dat het in u gevonden mag worden, de vruchten uit hem. Luther zei het zo prachtig. Waar christen is een klein christusje. En u begrijpt wel wat hij ermee wil zeggen. In een waar christen wordt iets van Christus teruggevonden. Langmoedigheid, vergevensgezindheid, te bidden voor je vijanden. Nou, er zijn wel wat dingen waar we vreselijk veel moeite mee hebben, dat klopt. Maar er is ook genade voor nodig. Daar is nou de vrucht van Christus voor nodig. Dat is dat om van hem te leren, leert van mij. Ook daar waar hij ook gebeden heeft voor zijn vijanden, leert van mij. Om nou ook die anderen te bedoelen en die anderen te zoeken, dat zijn nou de vruchten vanuit Christus. En vandaar dat nou ook Sulamiet niet zegt dat die nou komen tot zijn hof en eten zijn edele vrucht. En dan mag zij erin delen. Mag u erin delen? Dan mag u delen in de weldaden die Christus verworven heeft. Als u dat leven met Christus mag kennen. Als u door dat ontdekkende noordenwind weet wie u bent, maar ook door die zuidenwind door Gods geest mag verstaan wie Christus voor u geworden is. En dat u zonder die bruidegom, zonder die meerdere Salomon niet kunt, dan mag u ook weten dat al het zijne van u is. Dat is ook een wonder, hè? We zeiden net, er is niks van ons bij. We zijn rechteloze mensen, zeggen we. We hebben nergens geen recht op, dat is waar. Gewoon als u in Christus bent. Als u in Christus bent, bent u een rechthebbende. Dat zegt hij zelf. Al het mijne is het u in de schat bewaard in de hemel van, voor de zijne. Voor de zijne. Dan mogen ze eruit zien. Dat ze straks zullen delen in al datgene wat hij verworven heeft. En wat hij hen hier heeft toegezegd. En waar ze bij ogenblikken ook die vrucht mogen smaken van hem. Die liefde, die nabijheid. Waardoor ze zo ook gunnend worden. Want Gods kinderen zijn een gunnend volk. Hè? Dat weet u wel. Godsdienstige mensen die zijn niet gunnend. Godsdienstige mensen hebben altijd kritiek op iedereen en niemand doet het goed, behalve zichzelf. Nee, die fariseeën en die schriftgeleerden, die werden vreselijke mensen. Maar die de Heere mogen kennen, worden gunnend. Dat is ook een kenmerk van Christus. Dan was het zelfs al zei hij tot die fariseeën hadden gebroed, dan was het toch de gunningen, opdat hij zou weten wie die was, opdat hij Christus zou nodig krijgen. En dat gaan we dan ook doen. En dan gaan we uit hem leven. Maar dan mag ik ook gelijkertijd weten dat daar die toekomst is met hem. Hier deelt hij met mij zijn genadegaven. En straks zal ik eeuwig delen in datgene wat hij verworven heeft. Die heerlijkheid, die zaligheid. En dan nooit geen bestrijding en nooit geen duivel er meer tussen. Maar dan is altijd de Heere te zien. En dan niet aan de wind des daags. En niet als die geweldig gedreven wind met Pinksteren. Maar dan zal het zijn, dat weet u toch. Jongens en meisjes, moet je eens goed opletten. Dat staat in de Bijbel. We zeiden het straks in het paradijs aan de wind des daags. En er staat dan eens dat in Openbaring is er straks dat tweede paradijs. Hè? Is God er dan ook aan de wind des daags? Nee. Nee, want dat staat er. Dan zal ik God zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik hem zien, dan zal ik hem kunnen zien. En dan zal God ook mij kunnen aanzien. Omdat die bruidegom, omdat Christus mij gekocht en verworven heeft. En het zegt, Vader, hier ben ik en degene die gij mij gegeven hebt. Gemeente, waarheen bent u op weg? Is het uw leven om de hemel te doen? Ik zeg u, ik hoop dat u ter harte neemt, dan gaat u verloren. Is het u om Christus te doen, het leven uit Christus, dan zal het straks voor u een hemel zijn. Waar hij zelf gevonden wordt. En waar hij eeuwig niet meer van u zal scheiden. Hier kunt u wel eens kwijt zijn. Hij u niet hoor, hij u niet. Maar u kunt hem wel eens kwijt zijn. Maar dan zult u eeuwig niet meer kwijt zijn. Hoe bent u op weg? Is het hemel of is het Christus? Amen.